Ik wou vanavond dan toch naar Efeze 6. Ja, geestelijke strijd, hè. Des te meer ik daarmee bezig ben. Wij hebben het genoemd geestelijke strijd, hè. Maar of je het nou geestelijke strijd of geestelijk leven noemt. Of gewoon leven, of praktisch leven. Zijn toch wel wat overlappende begrippen. Kijk, strijd. Strijd is wat anders dan gewoon leven, natuurlijk. Bij strijd gebeurt er ook echt wat. Maar de principes die gelden in de strijd, die gelden ook voor elke dag. En aan de andere kant, het kan best zijn dat elke dag strijd is. Sterker nog, het is elke dag strijd. Ik las het vorige week nog ergens. Iemand die schreef, als je niet door hebt dat het een strijd is, dan mis je nog heel veel. Je moet er op een gegeven moment een keer van bewust zijn dat er strijd is, elke dag. Want het is nou eenmaal zo. Want geestelijke strijd, geestelijk leven, wordt in stand gehouden door geestelijk voedsel. En geestelijk voedsel is alles wat we zien, horen, ruiken, tasten. Alles wat op ons afkomt, dat is allemaal ons voedsel. En wil je in leven blijven, moet je wel het goede voedsel tot je nemen. Efeze 6, vanaf vers 10. Daar staat: voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Tot zover. Hier wordt gesproken over geestelijke strijd. En dat is ook een beetje wat ik net zei. Misschien zijn we ons er helemaal niet van bewust. Dat kan ook een voordeel zijn. Maar ik denk dat in de meeste gevallen een nadeel is dat je niet bewust bent dat er een strijd heerst namelijk. Een strijd namelijk die wij dus niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen datgene wat erachter zit. Het heet hier tegen overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de hemel, moet er trouwens staan. Dat even als theoretische aspect. In de hemel, niet in de lucht, in de hemel, dan wel in het hemelse. Dat is de plaats namelijk waar nu zich die geweldhebbers en die geestelijke boosheden zich bevinden. Die bevinden zich nu in de hemel. En wij als gelovigen, Efeze 2, bevinden ons ook in de hemel. En daar hebben wij nog een strijd.
In de driede.
In de driede, ja. In de driede hemel, in de derde hemel. Wat wij noemen de hemel der hemelen. De hemel is niet een plaats waar wij straks naartoe gaan als wij komen te overlijden. De hemel is de plaats die er van ouds geweest is. Die er zelfs tot in alle eeuwigheid zal zijn. Want die derde hemel die verandert zelfs helemaal niet. Het is de plaats waar God woont. Maar het is ook de plaats waar de duivel zich bevindt. Want die wordt pas in de toekomst uit de hemel nedergeworpen.
Maar ze zeggen ook wel, dat heb ik dan wel eens gehoord, dat de hemel begint zeg maar 1 meter boven de grond. Ja. Geldt dat ook voor de hemel der hemelen?
De hemel der hemelen, dat... ik weet niet of je dat in meters uit kan drukken, zeg maar. Of je daar...
Een dimensie.
Ja, precies. Ik spreek liever over de andere dimensie.
Het is niet ergens waar je naartoe gaat.
Ik weet niet hoe je het voor moet stellen. Dat vind ik heel moeilijk. Goedenavond.
Goedenavond.
Ik weet niet hoe je dat inderdaad voor moet stellen. Het is wel de plaats, wat de Bijbel zegt, het is de plaats waar God woont. Het is de plaats die boven is. Mm-hmm. Maar het is ook de plaats die zich uitstrekt tot op deze aarde. Want toen de Heer Jezus opgestaan was uit de dood en al ten hemel was gevaren voor Hemelvaartsdag. Want het was niet pas bij Hemelvaartsdag dat hij naar de hemel ging. Hè? Dat ging op de dag van de opstanding al. Want toen stond hij in 1 keer bij de discipelen in de opperzaal. En toen verscheen hij vanuit...
Het niets.
Het niets. En dus zeg ik dan maar vanuit de andere dimensie. Datgene wat wij nu niet zien. Maar wat wel om ons heen op een of andere manier realiteit is. Alleen wat wij nog niet zien. En datgene wat wij nu nog niet zien. Dat zijn heel veel dingen. Maar dat is onder andere die geestelijke wereld. Met ook die geestelijke boosheden. Die deze wereld regeren. Want hoewel God in de hemel woont, woont de duivel ook in de hemel. En hoewel de Heer Jezus Christus is gesteld tot Zoon van God en hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, maakt hij nog geen gebruik van die macht en openbaart hij zich nog niet als de koning van deze wereld. En het is nog steeds de duivel die de wereld regeert.
Vanuit de hemel.
Vanuit de hemel. En hoe doet hij dat? Nou ja, alles, dan wel bijna alles, in de wereld wordt geregeerd vanuit de geest. Vanuit denken, vanuit filosofieën, vanuit overtuigingen. De Bijbel, het Griekse woord is logos. Die omvat al die begrippen, hè? Een reden, een gedachte, een woord, een formule, dat is allemaal hetzelfde. Dat is een basis van waaruit iets tot stand komt. En de wereld waarin wij leven, die wordt geregeerd door de tegenstander, maar die tegenstander die doet dat niet zozeer door de dingen die hij doet, als wel door de dingen die hij de mensen influistert, om het zo te zeggen.
Inspireert.
Door de manier waarop hij mensen inspireert, inderdaad. En die twee machten van de Heer Jezus Christus zelf en die van de duivel, die strijden nu tegen elkaar. Laat ik het zo zeggen, de duivel strijdt tegen de Heer en zijn engelen. Dan wel de Satan en zijn engelen, die heeft krijg. Oorlog met Michael en zijn engelen. Maar dat is overdrachtelijk taalgebruik uit Openbaring 12. Hè? Die strijd is er nu. En wat houdt die strijd in? Want ik zei al, sommige mensen zijn zich helemaal niet bewust van die strijd. Gelovigen ook niet, soms ook niet. Niet als kritiek, maar gewoon als vaststelling van een feit. Want het is nogal belangrijk dat je daar wel van op de hoogte bent wat er nou eigenlijk aan de hand is. Kinderen hebben ook nog niet... Ik maak tegenwoordig heel vaak vergelijking met kinderen, omdat ik natuurlijk een kind heb. Dus dan, maar kinderen weten ook nog niet wat er in de wereld te koop is en wat er gebeurt. En hoe dingen precies in zijn werk gaan, wat voor consequenties het heeft. En hebben ze nog allemaal niks, geen idee van. En zo is het voor iemand die wedergeboren wordt, denk ik ook wel eens, iemand wordt wedergeboren en is vervuld en verheugd in de Heilige Geest, maar komt er later pas achter in zijn leven dat er ook een enorme strijd plaatsvindt. En de strijd bestaat daaruit, niet zozeer dat wij moeten strijden tegen iets, Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Want het is nogal een hele menselijke neiging om te strijden tegen dingen die in onze ogen niet goed zijn. Zelfs dingen die wij met de Bijbel in de hand kunnen bewijzen dat niet goed is, zeg maar. Om dan met die Bijbel ten strijde te trekken. Om daarmee bepaalde zaken te veranderen. Moet ik daar voorbeelden van geven?
Eentje.
Nou goed, dan ga ik een misschien voor ons ver van ons bed voorbeeld geven. Maar dan noem ik toch maar als voorbeeld de politiek. Je kan wel met de Bijbel in de hand in de politiek zeggen van ja, maar God zegt dit, God zegt dat. En het is allemaal waar wat je spreekt. Van zo zou het moeten en zo zou het moeten en zo zou het moeten. En toch is dat niet de bedoeling met het woord van God. Dat wij het op die manier zouden gebruiken. Het is namelijk niet de bedoeling dat wij in deze wereld dat woord gaan laten regeren of heersen. Met als doel om het zover te krijgen. Dat is een nobel streven. Vanuit menselijk redeneren is dat fantastisch. Zou dat een fantastisch doel zijn. Maar de Heer zegt dat is niet het doel. Voor ons persoonlijke leven. Dus ook niet het doel waartoe de gemeente, waaraan wij toegevoegd zijn, geroepen zijn. Daartoe zijn wij niet geroepen. Wij zijn geroepen om in ons persoonlijk leven te wandelen aan de hand van de Heer en de Heer te volgen. Dat is regel 1. En als wij daarna ook binnen de gemeente, want daar is onze functie altijd. Als wij binnen de gemeente opbouwend kunnen zijn, op wat voor wijze dan ook. Dan is dat wat de Bijbel onder andere zegt over ons praktisch leven, waar ons doel ligt. Ook wel naar buiten toe, maar niet met als doel om die buiten degene die buiten zijn, de wereld of de ongelovige mensheid, om die te veranderen. Of daarmee in discussie te gaan, of hoeft allemaal niet. Wij zouden acht geven op ons eigen leven, zeg maar. Niet bezighouden zo weinig mogelijk met het leven van een ander. En wat meer met ons eigen leven en ons eigen geestelijk leven. En als wij daarna nog andere mensen behulpzaam kunnen zijn, dan is dat mooi meegenomen. Kan dat zelfs nog een roeping zijn.
Hoeven wij er nu het evangelie te verkondigen? Of tenminste dat door te geven?
Nou, dat hoeven we in de zin van hoeven is dan wordt het alweer moeten. Hè? Moeten wij dat dan? Oh ja, dat moet ik. Oké, dan moet je dat. En wat moet je er dan mee? Dan is die opgedragen. Moeten wij het evangelie verkondigen?
Ik dacht dat het in de Bijbel stond.
Ja, het leek nou net alsof ik vind dat niet moet.
Het is wel anders dat je.
Precies.
Maar het is wel anders dat je tegen mensen zegt van. Kom eruit. Dan dat je zegt van. Nou, ik kom naar jullie toe en ik zal even laten zien hoe het moet.
Ja.
Snap je?
Ja, nee, dat is wel.
Dus je boodschap is wel van.
Ja, ja.
Van goed, het. Deze wereld is. Nou, maar dat je deze wereld probeert te veranderen. Dan is het eerder een boodschap van, je moet eruit.
Ja.
Uit deze wereld stappen.
Ja. Maar inderdaad, de tekst van Petrus is altijd mooi. Dat we altijd bereid zouden zijn.
Dat je zit
tot
de hele tijd. Ik denk dat Martin naast mij zit.
Dat geeft niet uit.
Al die tijd?
Al die tijd dat ik hier zit. En nu zit Martin naast me. Ik zag maar doorgeven. Dat zag ik niet.
Maar wij zouden altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En dat is als iemand ons het vraagt. Ja. En als iemand ons het niet vraagt, dan mogen wij er ook al van getuigen. Maar daar zouden we ook wel een beetje voorzichtig mee zijn. Ook niet te voorzichtig. Maar
als je, weet je, dat is hoe, het. Hoe zie je dan, Jezus die roept dan wel zijn discipelen, zeg maar, de apostelen, die geeft een hele duidelijke opdracht.
Ja.
Die gaat dan uit.
Ja.
Paulus die krijgt op een gegeven moment een Timotheus, die in wezen ook, waar dat wordt voortgezet.
Ja. Ja. Hoe maar die gaan er dan ook op uit. Maar bijvoorbeeld als ik aan de discipelen denk, dan krijg je het verhaal van, nou ja, ga langs alle steden, et cetera, en ga erin. En als ze je niet ontvangen, dan schudt het stof van je voeten ook weer af.
Mm-hmm.
En laat het ook maar weer achter je. Dus er wordt gewoon bij die mensen een boodschap gedeponeerd. Die mensen in die verschillende huizen. En als die mensen het willen aannemen, er wat mee willen doen, dan kunnen ze meegaan, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Maar als ze dat niet willen, dan is het contact ook weer...
Maar hoe vertaal je die opdracht van aan de discipelen, aan de apostelen, naar ons vandaag de dag? Hoe...
Nou ja, de vraag
of
is...
Niet?
Ja,
nee.
Ja, dat is vraag 1.
Andere dingen moeten we gaan doorvertalen. Van de haal ezel of zo.
Nee, maar goed, kijk.
Nou ja, de grote opdracht met deze 28.
20 jaar, dat is de grote opdracht. Ja, dat, persoonlijk geloof ik dat hij de hoogste toepassing vindt in de discipelen die daarna apostelen zijn, die daarna uitgesmoren zijn over de gehele wereld en daadwerkelijk dat gedaan hebben om al die volkeren te bezoeken.
Ja.
Maar als wij het op ons hart hebben om mensen het evangelie te vertellen, dan moeten we dat vooral doen.
Ja.
Alleen, er zit een verschil tussen bijvoorbeeld gaan evangeliseren langs de deuren, of elke week je collega's gaan bestoken met het evangelie. Ik noem maar wat geks.
Nou, die voel ik ook
nee,
wel.
Nee, snap je?
Ik ben het ook met je eens hoor. Maar het is meer dat je vaak ook die roep hoort van we moeten uitgaan en,
ja.
En daar heb ik natuurlijk niks op tegen.
Nee, ik ook niet.
Maar als ik dan kijk naar gewoon de brieven van Paulus, hoe hij daar constant over schrijft, dan zie ik nergens een hele duidelijke oproep aan de gemeenteleden dat soort activiteiten naar buiten toe te ondernemen.
Dit wordt in de brieven aan de gemeente. Het gaat meer om die onderlinge opbouw.
Ja.
Want daar komt vanzelf wel uit voort dat er, nou ja, activiteit ontstaat naar buiten toe.
Ik denk dat het niet gegeven is.
Ook dat nog eens een keer.
Ik kan het niet verdedigen op de juiste manier. Ik loop gewoon toch op een gegeven moment stuk. Ik denk van...
Nou, en dat is ook wat ik...
Omdat ik niet genoeg kennis heb.
Ja, en dat is nogal wat ik er dan op tegen heb als de nadruk erop gelegd wordt dat wij allemaal zouden moeten evangeliseren. Want dan zitten mensen daarmee in hun maag en die denken van ja, ik kan het helemaal niet. En ik heb geen goede argumenten of ik ga veel te veel de discussie aan of juist niet. Of, weet je, dat is ook niet evangeliseren.
Ik denk even terug aan, volgens mij staat ook in de feestje die bedieningen en de houding wordt evangelist en herder en leraar en dergelijke genoemd.
Ja.
Dat zou ook betekenen dat we dus allemaal de bediening van evangelist hebben. En zouden we dan ook allemaal de bediening van leraar hebben? Ik
bedoel, ja, precies.
Dat je een roeping daarvoor kunt hebben, dat een persoon daar een bediening kan hebben, absoluut.
Ja.
Of dat voor elk gemeentelid van toepassing is?
Voor de algemene leden van de gemeente zijn hele andere praktische oproepen hoor. Hele eenvoudige dingen die wij dagelijks zouden kunnen doen. Om onszelf ook rein te bewaren. Om ons eigen leven ook in stand te houden. Want dat is vele malen belangrijk. Vele malen belangrijker dan. Dan af en toe het evangelie verkondigen. Maar dan begrijp me niet verkeerd. Als je niet weet wie jij bent. Als je niet weet wie jij bent in Christus. Als je niet. Je tekortkomingen en je talenten weet om het in onbijbels verband te gebruiken, dat woord. Maar als je niet weet wie je bent, waar je aan toe bent, waar je staat, ook in de praktijk van je leven, ja, dan kan je wel af en toe het evangelie aan anderen verkondigen. Maar als je zelf niet de boel op orde hebt. Ja, dan lijkt het heel leuk dat je af en toe het evangelie verkondigt. Maar als je niet... laat ik er maar eens weer wat zeggen. Als je niet begrijpt wat er staat vanaf vers 22... wat boven staat huiselijke plichten van hoofdstuk 5... Ja, nou gaan we even scherp maken, hoor. Ja. Kijk, je kan wel leuk gaan evangeliseren. Maar als je... als je niet begrijpt waar deze versen over gaan, gaat er iets mis, hoor.
Wat? Wat gaat er mis dan?
Wat gaat er mis dan?
Dat je een pak slaag mag krijgen van je man of zo.
Nee, ik bedoel, als je gaat evangeliseren. Ik snap wel dat het in je huwelijk misgaat eventueel, maar...
Nee, ik bedoel te zeggen, als je niet begrijpt waar dit over gaat, en als je dit niet kan toepassen in je leven, dan is het leuk dat je af en toe evangeliseert. Dat is mooi. Maar de vraag is, hoe zit het in je eigen persoonlijk leven? Want evangeliseren heeft niet zoveel van doen met je persoonlijk leven.
Wordt het dan niet ook een verhaal van de balk en de splinter?
Dan wordt het ook dat verhaal, ja. Ja. Ja, denk ik wel, ja. Ja. Het gaat erom dat je eerst je eigen zaken op orde hebt.
Maar goed, daar vind ik, daar zit altijd een bepaalde groei in. Kijk, deze waarheid van vrouw en man in het huwelijk. Dat is iets wat ik nu op een bepaald niveau begrijp.
Ja.
Toepas. Hopelijk. Maar waarin ik ook nog groei.
Ja.
En waar ik over 2 jaar weer zeg van... Goh, nou, ja. Dat, ja. Snap je dus?
Ja.
Ik geloof niet dat het zo is van... Ja, ik moet eerst een bepaald niveau bereikt hebben op dit gebied... voordat ik het pas aan anderen mag gaan delen. Snap je?
Nee, dat bedoel ik ook niet, zeg maar. Ik bedoel wel te zeggen dat dit gebied waar we het nu even over hebben... dat het belangrijker is voor je eigen persoonlijk leven... dan het bij gelegenheid gaan evangeliseren.
Maar is evangeliseren niet ook een soort van overstroom? Je zit er zelf zo vol mee...
Ja,
dat het er vanzelf uitkomt naar anderen.
Ja.
Dat kan. Maar dan moet je zelf wel vol zitten.
Ja, mm-hmm. Dat kan ook.
Ja.
Ja.
Ja, ik vind evangeliseren is ook naar iemand toestappen en hem iets willen vertellen.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, ik bedoel, zit jij met mensen die dat overkomt mij nog wel eens. Dat ze, ik bedoel, iedereen die weet dat ik gelovig ben.
Ja.
Er zijn er wel eens die daar toch een opmerking dan over maken, weet je wel. En, maar ja, dan heb ik zoiets van, ja, ik ben wel gelovig, ik schaam me daar niet voor. En ik... je wil dan wel graag het verdedigen, weet je wel. Als iemand dan zegt van... Dan heb je wel de neiging om het wel te verdedigen. Dat is gewoon je...
Ja, ja. Nou ja, en dat soort dingen ook. Dat moet ook iedereen voor zichzelf leren. Maar daarover gaat het ook in Efeze hoofdstuk 6. Over dingen die op ons afkomen. Die ons beïnvloeden. Vurige pijlen van de tegenstander, listige omleidingen des duivels, dingen die op ons afkomen, waardoor wij beïnvloed worden, waardoor wij geraakt worden, waardoor wij uit balans gebracht worden, waardoor wij onzeker worden, waardoor wij gaan twijfelen.
Wil je dat zeggen? Eigenlijk is het om 2 redenen dat wij niet zelf moeten gaan strijden in de wereld.
Ja.
We moeten niet in de wereld strijden om die beter te maken.
Ja.
En we moeten niet actief gaan doen, maar dit gaat echt over het passief strijden tegen wat tegen jou gericht is en verdedigen.
Niet alleen maar passief, maar aan de ene kant, nou, het passief kan je sowieso niet zeggen, wij staan ergens voor, dus dat is sowieso niet passief, alleen, kijk, want in deze opsomming staat ook wel dat wij de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes, dus de voeten gaat toch over onze wandel, weet je, en waar het om gaat is dat wij die bereidheid zouden hebben, op het moment dat wij de deur uitstappen met onze voeten, zouden wij bijvoorbeeld moeten gaan beseffen wie wij zijn. En dat we met de bereidheid van het evangelie des vredes de deur uitstappen.
Maar het is wel mooi ook dat dat in verband staat met de geestelijke wapenrusting. Dus het feit dat die bereidheid van het evangelie, om dat dus te brengen, die blijde boodschap, heeft dus ook kennelijk een bepaalde functie in die geestelijke strijd.
Ja.
He, om je om weerbaarder te zijn.
Precies, want als jij niet op de strijd voorbereid bent, als je daar niet op voorbereid bent, dan overvalt het je. En als jij gewapend en wel de deur uitstapt, dus ook bewust met de bereidheid van het evangelie, dan ben je daar voorbereid en dus word je daar geestelijk door gesterkt. Kijk, jij zegt zo straks van ja, ik schaam mij niet voor het evangelie. Maar menselijk gezien is er iets om je voor te schamen. Dan moedig ik dat niet aan. Maar laten we ook niet doen alsof het het niet is. Want menselijk gezien, ja, is het een hele zwakke boodschap die wij hebben. Hè? Dat zegt de Bijbel ook. Het is een zwakke prediking, dwaasheid van de prediking van het kruis. Ja, daar geloven wij dan in, weet je wel. Zo kijkt de wereld daarna. En daar zijn wij ons soms ook wel goed van bewust dat de wereld er zo naar kijkt. En we denken van, ja, maar goed, het staat wel in de Bijbel. Dat is wat wij geloven. Alleen die menselijke kant zit er ook nog, zeg maar. En daarom is het goed om je niet te laten beïnvloeden door die menselijke kant, maar door je te richten op wat de Bijbel zegt. En je bewustzijn wat het uitwerkt in de toekomst. Waar leven wij voor? Leven wij voor onszelf om aanzien van die andere mensen te hebben? Of hebben wij een levende relatie met de Heer waar we verantwoording aan af te leggen hebben? En gaan we met die gedachte de deur uit? En als je daar goed op gefocust bent, ja, dan roep je uit zoals Paulus in Romeinen 1. Ja, ik schaam mij het evangelie niet. Het is kracht God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar ja, durven wij dat ook allemaal zo vrijmoedig te roepen op het moment dat wij bestookt worden door, nou ja, weet ik veel wat. Daar gaat het even om, hè. Daar gaat het even om.
Er is wel eens enige scène.
Ja.
Dat je toch dat gevoel hebt van.
Ik zat een keer.
Ik vind het maar heel raar.
Ja.
Ik zit op zo'n afdeling en er zitten allemaal collega's, zeg maar, in één. Nou, hoeveel zitten daar? Een stuk of 12 of 15 man of zo. En we zitten allemaal achter ons computer, maar je kan elkaar allemaal horen. En ik werkte er net een week of zo. Nou, ze wisten ook wel dat ik een christen was. En op een gegeven moment zegt mijn baas: hey, maar jullie geloven toch dat als je niet gelooft, dan ga je toch naar de hel? En je zag echt 15 gezichten, zeg je zo.
Nou, dat bedoel ik. Dat bedoel ik, hè?
Wat een gevraagd.
Ja, goed, dat kun je. Ik kan natuurlijk wel, denk ik. Dat probeer ik altijd met zoveel mogelijk humor dan toch er tegenaan te gaan, weet je wel.
Ja. Ja.
Van, voor mij niet, maar geef je wel weinig kans of zo.
Ja. Maar goed, alleen de setting al, en dat is ook wat je bedoelt, denk ik. Ja. Van, zit je er net een week, allemaal nieuwe mensen. En bam! Ja. En zak je dan door het ijs, en dat bedoel ik niet in de zin van, nou, als je niet goed genoeg je woordje klaar had, dan deugt het niet. Dat bedoel ik niet te zeggen. Maar ben je geestelijk zo volwassen? Heb je dat? Maar dat moet je ook leren in de praktijk, hoor. En ik bedoel, ik praat erover, maar dat betekent niet dat ik dat allemaal goed weet en goed kan, hoor. Ik bedoel, ik onderwijs mezelf hier ook. Begrijp me niet verkeerd. Maar dan moet je leren in de praktijk van je leven dat je krachtig wordt in de Heere. Wat is dat eigenlijk, hè? Vers 10. Voorts, mijn broeder, wordt krachtig in de Heere. Nou, wat betekent dat nou? Letterlijk sterk, dat je spierballen krijgt. Nee, ik geloof dat we daar wel over eens zijn dat niet betekent.
Geestelijk sterk.
Ja, en wat is geestelijk sterk?
Nou, weet waar te draaien, waar voor staat.
Dat is, denk ik, toch die aanval probeert langs je afweg te
laten. En als er wat op je afkomt, dat je dat er zo.
Je weet hoe het zit eigenlijk.
Dat je dat zo van je af kan schudden.
En dat in de sterkte van zijn macht.
Ja.
Dus dat zijn kracht, zijn woord, dat ze er steeds meer bezit van jou neemt.
Ja. En dat je steeds meer op hem leert vertrouwen in al je wegen. Mm-hmm. En dat je alles aan hem overgeeft. En wat er dan ook gebeurt, dat je dat zo voor jezelf, dat zo krachtig geworden is, dat het een vanzelfsprekendheid wordt. Wat Peter schrijft over de beproeving van ons geloof. De beproeving komt van de tegenstander. Maar wij worden erdoor gesterkt. Dat is een kwestie van oefening, van training, van beproeving. Daar word je sterker van. Ik heb vandaag bij de klap tot klap lopen gestaan, 10 kilometer hardlopen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, daar moet je voor trainen.
Staan of heb je langs de kant? Of?
Ik heb langs de kant gestaan. Nee. Vond ik ook al vrij vermoeiend hoor. Maar vooral als je moet kijken, nou, dan denk je, oh, dan zie je die... die kop die allemaal afzien. Dan,
ja, lekker nog.
Maar dat is wel leuk, ik heb me wel vermaakt hoor. Alleen... God heeft nooit gezegd, gij zult supporters wezen, hè? Van de BBC-combo. Nee, wij zouden niet aan de zijlijn staan in het geestelijke leven. Wij zouden zelf deelnemen aan de strijd. Dat is ook een leuke valkuil, hoor. Supporter zijn.
Je kunt niet eens aan de zijlijn staan.
Wat doe je daar mee?
Het kan... juridisch kan het niet, want je staat in de strijd. Maar in de praktijk kan je je wel degelijk eraan onttrekken. Dan ga je lekker van de buitenkant staan te kijken. Dat zijn de mensen die over het algemeen overal een oordeel over hebben. Het allemaal beter weten dan een ander, maar zelf niks doen. Alles wat een ander dan fout doet, dat wordt van alle kanten bekritiseerd. Maar zelf niks doen.
In die zin hebben zij al verloren, wat dat betreft.
Ja.
In een praktische wandel.
Ja, ja. En dat gaat zelfs over alle gebieden van het leven, hoor. Dit soort dingen. Merk je gewoon aan bepaalde mensen, bepaalde instelling, bepaalde insteek die ze hebben. En daar moet je ook leren onderscheid in te maken. Als kind zijnde ken je dat onderscheid helemaal niet. Maar naarmate je volwassen wordt, zou ons onderscheidingsvermogen ook steeds groter worden. Ook in dat soort dingen. Maar goed, voortbroeders, word krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Dus niet richten op onszelf, maar richten op Hem. En dat betekent dus ook, als wij aangevallen worden en wij zitten in de knup met ons denken over iets, of er staat weer iets op ons te wachten waar wij een confrontatie aan moeten gaan. Kan eigenlijk niet schelen wat het is, of dat nou op je werk is of in je privéleven of wat dan ook. Daar moet je op voorbereid zijn. Als je naar een sollicitatiegesprek gaat, dan bereid je dat ook voor. En als je ander soort gesprekken hebt, dan bereid je het over het algemeen ook voor. Zodat je weet wat je kan verwachten. En zo is het in het geestelijk leven ook. Dat als er aanvallen komen, dan richt je je op Hem. Dan vul je je, dit is heel leerstellig en theoretisch, dan vul je je met zijn woord. Je neemt het tot je in je hoofd en in je hart. En daar zou je op gaan vertrouwen. En van daaruit staande blijven. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Het is dus ook niet een wapenrusting die wij zelf hebben of zelf maken. Het is de wapenrusting Gods die Hij ons geeft, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En die listige omleidingen des duivels, die, wat zijn dat eigenlijk? Wat zou er nou verstaan kunnen worden onder listige omleidingen des duivels?
Strijden tegen de zonde.
Ja. Een listige omleiding van de duivel is inderdaad dat de duivel ons aanklaagt. Wij zingen dat ook in zo'n lied, hè? Als de duivel ons aanklaagt of zo. Of de duivel zegt de Bijbel, dat is toch niks voor jou. Weet je wel, zo'n stemmetje die soms in je hoofd dan komt van... zo gaat dat dan. Ga je ergens aan twijfelen. Of inderdaad, de duivel die ons vertelt. Wij zeggen, dat heeft de duivel ons dan niet verteld, zo ben ik gewoon opgevoed. Ja, sorry, maar... Het kan een boodschap zijn van de duivel die inderdaad vertelt dat wij niet deugen, dat wij zondaren zijn en dat wij
de genade niet verdiend hebben.
Dat we de genade niet verdiend hebben. En dat hoe hard we ons best ook doen, we zullen nooit zeker weten of wij geliefd zijn door God zelf.
Twijfel eigenlijk ook.
Ja.
Hij probeert je te laten wankelen.
Ja.
Ja, dan moet je ook blijven staan.
En dat kan dus een listige omleiding zijn. Maar je kan er natuurlijk legio, dat is een goed woord in dit verband. Hè? Je kan een legio bedenken. Listige omleidingen des duivels. Dingen die je jezelf aangepraat hebt. Dingen die door wat voor omstandigheden ook je jezelf in je hoofd gehaald hebt. Maar de realiteit is heel anders. Zelfs, weet je wat ook een hele bijzondere listige omleiding van de duivel is? Altijd halve waarheden, hè? Halve waarheden. Ja. Zoals de duivel in Genesis hoofdstuk 3 al deed bij Adam en Eva.
Heeft God niet gezegd?
Hij ontkende niet dat God gesproken heeft. Hij ontkende ook niet dat God bestond. Dat vinden wij tegenwoordig erg, hè, als mensen dat ontkennen dat God niet bestaat. Dat is van de duivel. Nou, als dat dan van de duivel is, ja, dat ziet dan iedereen wel dat het van de duivel is. Maar als je iemand een halve waarheid vertelt, dat is heel gevaarlijk. En dat is wat de duivel deed in de hof. God heeft dit gezegd. Hij bestaat. Hij spreekt ook wel degelijk. Maar hij heeft het net iets anders bedoeld. En je moet niet denken dat het zus en zo is. Oh nee, zeg je dan. Nee, ik kon het ook al eigenlijk niet voorstellen. Ja, de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Ja, nee, dat is ook wel zo hoor, maar dat is overdrachtelijk bedoeld. Oh ja, dat is overdrachtelijk bedoeld. Nou, ga zo maar door, ga zo maar door. De boodschap die ik net al noemde, over halve waarheden gesproken. De boodschap, jij bent een zondaar. Is dat Bijbels?
Ja.
Ja, dat is Bijbels.
Is het een probleem? Dat je een zondaar bent?
Ja.
Ja, is het ook een probleem?
Ja, is het een probleem, hè?
Maar is dat de boodschap?
Nee.
Dat is niet de boodschap. En dat is het groot verschil, hè?
Ja, maar ik kan ook zeggen, ben je ooit zondaar af?
Nee, hier ben je ook niet.
Ben je ooit van die zondaar af?
Nee. Nee, raak je ook nooit vanaf. Nee, dat is wel waar, maar dat is niet de boodschap. De boodschap is, je bent een zondaar, maar je kan gerechtvaardigd worden uit genade. Door een liefhebbende God die zijn zoon gezonden heeft voor jou. Dat is heel wat anders, hè? Ik zei al over opvoeding gesproken, hè? Als ik met mijn zoon, dan denk ik ook, ja, deugt niet wat je nou doet. Maar als ik hem constant vertel dat het niet deugt wat hij doet, dan schiet het niet op, hè? Zo werkt dat gewoon. En je zegt, ja, je bent een zondaar, jongen. Moet je elke dag tegen je kind zeggen. Ja, je bent een zondaar, je deugt nergens voor. En, dat gaat goed. Maar dat is ook niet de boodschap. Dat is ook niet de boodschap aan ons. Dat is wel de waarheid. Maar er is ook een oplossing en een antwoord. Er is rechtvaardigheid. Er is genade aan ons gegeven.
Er is nog een tekst, hè, wat dan zeg maar die leugens zijn. Wat die listige verleidingen van de duivel.
Ja.
In 1 Johannes 2 staat een mooie, vers 16, een mooie samenvatting van al wat in de wereld is.
Ja.
Namelijk de begeerte van het vlees.
1 Johannes 2, vers
16.
16.
Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
Ja.
En ik denk dat dat ook, hè, dat zijn ook precies de drie dingen waarop Eva werd verleid. Hè. Ze zag eerst die vrucht. Toen zag ze van, hey, dat kan mij verstandig maken, mm-hmm. Hoogmoed. En ze zag dat, hè, dat het haar gelijk met God zou kunnen maken. Dat zijn allemaal die dingen waarop de duivel ook ons probeert constant aan te spreken. Om ons op die manier van ons voetstuk te halen.
In Jacobus staat er ook nog één. Die vind ik persoonlijk ook wel erg mooi. Die in Jacobus is Jacobus hoofdstuk 4. Daar gaat het over. Het gaat eigenlijk gewoon over hoogmoed. in vers 7. Of in ieder geval vanaf vers 7. Daar staat halverwege vers 6, daar staat: God wederstaat de hoogvaardigen, dat zijn de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. En nu heel praktisch, er staat: zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Maar wat is dat dan, wederstaat de duivel en onderwerpt u goden? Dat is nederig zijn. Ook in de praktijk van het leven, want daar lezen we zo wel over. Het is namelijk niet zo van, nou ja, oh ja, ik heb maar de Heer God onderworpen. Nou, nou is het klaar voor de rest van mijn leven. Dan gaat het allemaal vanzelf. Zo werkt het niet. Die wapenrusting ook, die moet je wel aandoen. En die moet je, daar moet je mee bezig blijven. Daar moet je mee blijven voeden. Want anders dan...
Toch wordt die boodschap, vind ik, wel vaak zo gebracht. Van als je maar gelooft hebt dat je eigenlijk nog in Jezus Christus bent en dat hij voor jou gestorven is, en dan is het eigenlijk klaar, weet je wel.
Ja.
Dat wordt wel zo gebracht.
En dat is theoretisch, juridisch is dat ook zo. Maar in de praktijk van ons leven, om te wandelen waardig de roeping, daar is wel meer voor nodig dan alleen dat. Want dat heeft heel erg te maken met ook de praktijk van ons leven. Want lees hier maar eens verder. Er staat eerst: zo onderwerpt u dan goden, maar hoe doe je dat? Nou, dat is gewoon door in de praktijk nederig te zijn. En niet hoogmoedig te zijn. En de hoogmoedige gedachten die wij van nature hebben, want vertel me niet dat je die niet hebt. Nou ja, sommige mensen hebben het misschien niet. Nee, je weet het niet, hè. Maar dat is nou eenmaal zo. Daar kan je wel lang en breed over doen. Maar wij zijn mensen. En het is een... de mens zit zo in elkaar. Hoogmoed. Ik ben beter dan een ander. En ik ga negatief over de ander praten om mezelf maar te verheffen. Daar gaat het hier over, hoor. Zullen we zo wel zien. Het gaat over de praktijk. Maar als die gedachte... Als die gedachte, we hebben het over geestelijke strijd, als die gedachte bij je ontstaat, dan plaats je vanaf nu, zou ik zeggen, er tegenover. Oh, wat zou de Heer van die gedachte vinden? Je wandelt toch aan de hand van de Heer, in relatie met de Heer? Wat zou hij, oh ja, hij is niet echt een, is die gedachte in overeenstemming met zijn wil, met zijn woord? Totaal niet. Neemt hij het je kwalijk? Nee. Het is ook niet dat je erom veroordeeld wordt of zo. Maar wij mogen hier leren en opgevoed worden om veranderd te worden in de vernieuwing van ons gemoed. En dan moet je wel bepaalde dingen leren. Je weet wel, dan word je voor het eerst gevraagd om mensen te spreken. Weet je? Gaat er dan door en gaat. Ja. Gaat er dan door je heen? Dan moet je toch wel... Ja. Dat is... Daar moet je wel mee leren omgaan, dat soort dingen. Dat is een valkuil. Zegt de schrift ook. Dat soort dingen een valkuil is. Zo onderwerp u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Naakt nadert tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten. De handel, de handen is onze handel, is wat wij doen. En de harten is wat er in ons woont. En die zouden wij zuiveren, want wij zijn dubbelhartig. Nou ja, wij zijn dubbelhartig. Jacobus schrijft hier aan de gelovigen waarvan hij weet dat bepaalde praktijken plaatsvinden en noemt ze dan dubbelhartig. Aan de ene kant dien je de Heer en aan de andere kant hou je die hoogmoedige gedachten in stand en verhoog je jezelf boven je broeders en zusters. En er wordt advies gegeven: gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Nou, dat is nederig, hè? Want ja, dat is in de wereld niet... daar kom je niet mee op een podium te staan, zeg maar. Als je ellendig bent en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren en uw blijdschap in bedroefdheid. Bekering kan wel degelijk gepaard gaan met dit soort dingen. Paulus schrijft het ook aan de Korintiërs. Ik heb u bedroefd, zegt hij. Dat weet ik, maar toch verblijd ik me erin, want ik weet dat de bedroefdheid die u gehad heeft en de berouw wat u gehad heeft, heeft u wel tot bekering gebracht. Maar dat gaat wel degelijk met onze emoties, met wie wij zijn, met onze harten. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. En nu in vers 11 staat er gewoon wat nou eigenlijk die hoogmoed is. Broeders, spreek niet kwalijk van elkander. Want die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die verheft zich dus. Die spreekt kwalijk van de wet en hij oordeelt de wet. En indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Dan is misschien de volgende vraag, ja, maar wij leven toch niet onder de wet?
Nee, dat klopt.
Nee, dat klopt ook. Maar Jacobus, die spreekt in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 spreekt hij twee keer over de wet der vrijheid. Dat is eigenlijk de wetmatigheid die ervoor gezorgd heeft dat wij in de genade en in de vrijheid staan.
En dat is ook de wet die hij hier dan aanhaalt.
Dat denk ik wel, ja. Want als wij van onze broeder kwalijk spreken, dan spreken wij ook kwalijk van die wet. Want die wet der vrijheid, die plaatst ons in de vrijheid, geeft ons genade ook. En als wij dan een ander veroordelen, dan veroordelen wij die wet ook. Want dan is die wet ook afgeschaft. En dan zijn wij geen dader van de wet, maar dan zijn wij een rechter. Dan spreken wij namelijk, want dat is leuk, wij leven onder de wet der vrijheid. Wij zullen ook door de wet der vrijheid geoordeeld worden, staat in 2 vers 12. Wij zullen door de wet der vrijheid geoordeeld worden. Dit is eigenlijk tegenstrijdig, hè? Want als wij natuurlijk vrij zijn, dan is er ook geen oordeel. Maar de grap is, nee, zo mag ik het natuurlijk niet zeggen, maar ik denk dat het zo in elkaar steekt dat die wet der vrijheid, de genade, het nieuwe verbond waar wij onder leven, die zorgt ervoor dat wij genade, punt 1, geaccepteerd hebben, daarna genade uitdelen aan elkaar. En wij gaan allemaal onze eigen weg en onze eigen loopbaan. En daarin gaan dingen goed en daarin gaan dingen verkeerd. Maar het is nooit aan onze broeders en zusters om elkaar daar op te be- of veroordelen. Hooguit op te bouwen. Dat wel. Maar niet het be- of veroordelen. Want ja, dan wil ik wel Romeinen aanhalen waar staat van ieder dienstknecht heeft zijn eigen heer. En die wordt door zijn eigen heer geoordeeld. Wij ook, wij worden allemaal door onze eigen heer geoordeeld. En wij hebben naar elkander, hebben wij geen andere verantwoordelijkheid dan elkander genade te geven. En waar wij dat in de praktijk van ons leven niet doen, daar zijn wij een rechter der wet. En dan stellen wij ons in de plaats van God. Denk daar maar eens over na. Staat hier, staat, er is maar één wetgever. En die wetgever die kan behouden en kan verderven. Hij kan dat. En die wetgever die is tegelijkertijd ook de rechter. En dat zijn wij dus niet. Doch wie zijt gij die een anderen oordeelt? Wat denk je wel niet wie je bent, zegt hij. En het leuke is, maar het mooie is, dat als je hier nou zit en je denkt van ja, maar ik ben altijd zo opgevoed en bij mij was het altijd oordeel om me heen. Het is niet zo dat je dat van vandaag op morgen helemaal veranderen moet in je denken en in je leven. Maar wees je daar nou van bewust en leer daar anders in te denken door Gods woord er tegenover te zetten. Want daardoor word je veranderd. En dat is ook, kijk, in vers 7 stond: zo onderwerpt u dan Goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Dat heeft wel degelijk, dat staat niet los van wat er in vers 10 en vers 11 staat. Want vers 10 staat nog een keer: vernedert u voor de Heere. Dat is hetzelfde als in vers 7, zo onderwerpt u dan Goden. En hij zal u verhogen. Het gaat uiteraard over de toekomst. Maar dat is wel degelijk een verandering in gezindheid. En waar wij die andere gezindheid, die gezindheid van Christus, zo heet het gewoon in de Filippenzenbrief, waar wij de gezindheid van Christus aannemen, aantrekken, ons eigen maken, daar wordt ons hart ook gereinigd. Vers 8, zuivert de harten, gij dubbelhartigen, daar wordt ons hart ook gereinigd. Daar krijgen wij ook in de praktijk van ons leven rust in ons hart. De Heer Jezus schijnt gezegd te hebben, zegt Paulus, het is beter te geven dan te ontvangen. Ja, wat er hiermee te maken heeft, nou, te maken met de gezindheid van het hart. Het is het tegenstrijdige dat de mens van nature egocentrisch is, ik alles voor zichzelf wil. En toch, als je leert om te geven, dan leer je dat het beter is om te geven dan om te ontvangen. Dat is beter voor je hart namelijk.
Het effect is een beetje hetzelfde. Een beetje voelt je er lekker bij.
Ja.
Dus ben je nog steeds heel egoïstisch? Je bent nog steeds egoïstisch.
Nou, dan heb je wel twee blije mensen in de klas.
Dat is waar.
Het ligt eraan wat je geeft, maar... Okay, pak voor je,
hè? Maar dat is net als hier staat over dat hoogmoedig, over de hoogmoedigheid. Hè? De hoogmoedigheid die je... Weet je wat ons verontreinigt? Wat uit onze eigen mond uitgaat, hè, zei de Heer Jezus. En waar wij inderdaad hoogmoedig spreken, daar worden wij ook hoogmoedig in ons hart. Het werkt twee kanten op. Als er al hoogmoed in ons hart zit, komt dat eruit. Maar het is ook zo, als wij dat maar blijven spreken, dan blijven wij ons hart daar ook mee voeden. Want je loopt je tong achterna, zegt Jacobus, hier hoofdstuk 3. Hè? Alles wat je zegt, geef je gestalte aan. En dat zegt iets over wie jij bent. Mensen zeggen wel eens, ja, ik moet mijn woorden terugnemen. Hè? Dit kan helemaal niet, woorden terugnemen. Ja, maar dat kan wel. Dat is allemaal geestelijke strijd. Het is allemaal geestelijke aspecten. Je hebt iets gezegd, je hebt iets neergezet. En het was misschien hoogmoedig. En zeg je, ja, nee, ik moet mijn woorden terugnemen. Dan wordt het weer gladgestreken. Dan kom je terug op je woorden. En dan ben je dus iemand anders geworden. Toch of niet? Of zag ik nou wat raars? Nee. Nou ja, goed, maar dat soort praktische dingen komen vele maal in het Nieuwe Testament voort en hebben ook allemaal te maken met die geestelijke wapenrusting. Maar goed, daar gaan we na de pauze verder over hebben. Nog even twee voorbeelden die ik had naar aanleiding van vers 11 van Efeze 6. Over de listige omleidingen des duivels. Hadden we het over halve waarheden, heden, hè? Als we naar het leven van de Heer Jezus kijken, dan kreeg hij natuurlijk de verzoeking in de woestijn door de duivel zelf. Dus dat is een mooi voorbeeld van hoe zo'n verleiding eruit kan zien. Punt 1, de Heer Jezus was aan het eind van zijn Latijn, in gewoon Nederlands. Een hoofdletter 11 niet. Nee, dat is de discussie van voor de Bijbelstudie. Hè? Aan het eind van zijn Latijn. En daar bedoel ik gewoon mee te zeggen. Hij heeft 40 dagen op de berg gezeten zonder voedsel. Lichamelijk uitgeput.
Ja, als er iemand komt, die houdt je worst voor.
Ik geloof, jij zegt het zo, houd je een worst voor. Ik geloof dat ik eens in mijn aantekening letterlijk dat zo gezegd heb. Zo van, iemand houdt je een worst voor. Maar ik weet niet meer. Dat is serieus. Ik heb toch zin dat je familie van mij bent, hè?
Yep.
Maar dat is het inderdaad. Juist waar wij zwak zijn, daar komt de duivel en die houdt ons inderdaad een worst voor. Die houdt ons, bijvoorbeeld, die houdt ons aardse zegeningen voor ogen. Of aardse rijkdom. Of begeerte der ogen. Iets wat we dan denken nodig te hebben. En wat hield de duivel de Heer Jezus voor? Alle koninkrijken der aarde.
Eerst de stenen.
Ja, die brood konden worden, hè? Want dat kon de Heer Jezus toch doen? Ja. Het kan wel zijn dat hij dat kon doen. Maar de vraag is het ook in overeenstemming met de wil van God?
Zo, de begeerte van het vlees. Zo komen ook die drie weer terug. Begeerte van de ogen. En de hoogmoed van het leven. De begeerte van het vlees is dat brood.
Dat brood.
De ogen is dan al die koninkrijken.
Ja.
En de hoogmoed is dan springen van een tempel.
Want God, ja. Ja, alle drie. Ja, ja. Ja, mooi. Maar dat gebeurde er inderdaad. En de Heer Jezus die zei, die pareerde de aanval met, er staat geschreven. En dat is het belang van kennis. Kennis niet alleen in je hoofd, maar ook kennis in je hart natuurlijk. Niet zozeer dat je iets uit je hoofd, je moet het eigen gemaakt hebben, heet dat dan, hè? Dit is, dan gaan we het weer over kinderen hebben. Kinderen die praten de ouders gewoon na. En die doen gewoon wat de ouders ook doen. En die zeggen wat de ouders ook zeggen. Maar zij beleven dat nog helemaal niet zo. Zij weten niet eigenlijk wat ze nou doen. Ze hebben een trucje geleerd. Zit in hun hoofd. Ze doen het na. Ik sta vanmiddag aan de kant van de weg bij die wedstrijd te kijken. En dan zeg ik, Joas, je moet zo hup, hup, hup. En klappen. En dan gaat hij dat doen. Gooit een kwartje. En dan doen ze dat. Maar hij heeft niet een beleving van, ik moet die mensen aanmoedigen. Hij weet niet wat het inhoudt. Ja, dat zijn dingen die moet je eigen maken. Je kan wel zeggen, joh, dit staat in de Bijbel, dat staat in de Bijbel, zus. Maar als je dat niet vanuit je hart beleeft, dan houdt het je nog steeds leeg. Kinderen zijn leeg. Ja, om er nog maar even wat aan toe te voegen. Maar de Heer Jezus pareerde dat met Gods woord. Zoals gesproken wordt in vers 17, hè? Gods woord is het zwaard des geestes. Een geestelijk zwaard.
Bedoelt hij daarmee van wegwezen? Of?
Tegen wie?
Hij zegt, Petrus. Ga achter mij, zegt hij. Het staat geschreven.
Nee, nou, zegt hij tegen Petrus.
Ja, zegt hij
tegen Petrus. Zegt van, dat gaat geen zin gebeuren, Heer Jezus. Als hij moet lijden. Ja. En dan zegt hij tegen Petrus, achter mij, Satan.
Ja.
Wat bedoel je?
Ja,
oh, ik dacht dat ze... Oh ja, ja.
Dat zegt de duivel wel, maar door Petrus heen, hè? Om er even een voorbeeld te geven
die
van...
Die snap ik dus niet helemaal. Die komt niet binnen.
Weg.
Ga weg bedoelt hij van...
Ja. Ja, dat is...
Maar zegt hij nou tegen Petrus van... Dat jij bent... De Satan zit in jou en...
Nou, de boodschap die jij nu vertelt is niet van God, maar van de Satan afkomstig. Hè?
Ja.
We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed.
Niet tegen Petrus.
Maar overheden en machten.
Ja. En zo zie je maar dat zelfs de broeders en zusters die soms het dichtstbij staan en goed advies denken te hebben voor je, dat die toch verkeerd kunnen hebben.
Ook Paulus, hè, dat hij zegt van ik moet terug naar Jeruzalem. Hij voor mij vertelt en dan dat hij naar Rome moet en dat hij ook moet lijden en zo. En dat mensen dan ook hem daarvan proberen te weerhouden.
Ja.
En ja. Dat zijn ook broeders en zusters.
Ja, ja. En
dan blijft
hij
dan nog hier,
ja.
Moet het toch doen.
Ja, ja. Precies. Ik kan het beter niet doen, het is niet goed voor je. Dat moet je vooral niet doen. En jij weet in je hart, ja, ik moet het wel gaan doen.
Ja.
Ja, geestelijke strijd.
Ja, en inderdaad, wel mooi in die zin dat inderdaad gewoon broeders en zusters, niet om die broeders en zusters nou even weg te zetten, ja. maar dat die dus in die zin ook gebruikt kunnen worden.
Ja.
Eng woord.
Ja.
Door de listige omleidingen van de duivel.
Ik bedoel maar.
Ja.
Ja.
Het gevaar duurt overal.
Een ander voorbeeld.
Ja.
Een ander voorbeeld nog van een halve waarheid is de waarheid dat de Heer Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Punt.
Ja.
ligt natuurlijk een beetje voor de hand en het is net Pasen geweest. En,
het is nog net Pasen, toch?
Het is vandaag tweede Paasdag, hè? Wie dat ook bedacht heeft, dan weet ook niemand. Maar...
Nou, dat was waarschijnlijk gedacht, nou, is er dan wel inclusief of exclusief dan zo'n dag?
Ja,
dan
nou ja,
we
hadden er geen vrije dag aan overgehouden, dus hebben ze die maandag er nog aan vastgeplakt. Nee, weet ik ook niet, maar we hebben natuurlijk net Pasen gevierd. Althans, dan denk ik altijd, hebben wij net Pasen gevierd? Dat weet ik dan ook niet, of wij Pasen hebben gevierd. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Pasen vieren? Ja.
Het is elke dag Pasen.
Ja, precies. Maar goed. Maar in die periode worden wij natuurlijk weer geconfronteerd met het leven van de Heer Jezus. En met de passion, met het lijden van de Heer Jezus. Maar als wij kijken wat er in de Bijbel staat daarover en waar het allemaal voor diende. En wat het doel was en wat het resultaat daarvan was. Dan moet ik toch weer zeggen dat ik daar bar weinig over gehoord heb. Namelijk dat hij zijn loopbaan gelopen heeft en dat hij uitzag naar de heerlijkheid die hem stond te wachten. Dat hij verheerlijkt is, dat hij is gezeten aan Gods rechterhand. Dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat hij in de toekomst weer komt om als koning te regeren over deze oude schepping nog. Iemand zei ook een keer... hoe oud is de Heer Jezus eigenlijk geworden? Ik zei, hoezo, hoe oud is hij geworden? Ik zei, hij leeft nog steeds. Van die leuke dingen, hè?
Ja,
het
zijn wel instinkt.
Nee, goed.
Ik zou zeggen 33.
Ja, precies, ja, nee. Maar ik bedoel het ook niet als kritiek, maar gewoon even... Voor je het weet, word je misleid. Dat bedoel ik maar te zeggen, hè? Want het komt allemaal maar op ons af.
Ja, stukvraag.
Maar, de Heer Jezus voor onze zonden gestorven. Ja, fantastisch. Maar dat is echt de halve waarheid, hoor. En nog niet eens. Lees 1 Korinthe hoofdstuk 15. Er wordt 1 of 2 versen besteed aan dat de Heer Jezus Christus gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften. Maar daarna gaat het hele hoofdstuk over dat hij is opgestaan. En als hij niet was opgestaan, zo zijt gij nog in uw zonden.
Ja, dan ben je nou met hem.
Want dan ben je met hem gestorven, dan ben je dood. En dan heb je er niks aan. Ja, er staat in hetzelfde hoofdstuk, als je inderdaad alleen op dit leven, op Christus bent hopende, dan ben je de ellendigste van alle mensen. Of de beklagenswaardigste van alle mensen staat er dan.
Wie staat er
niet van? Nou, dat als je niet gericht bent op het nieuwe leven, als je alleen maar op je oude leven hier op aarde op Christus hoopt, als je alleen daarop gericht bent, dan is dat nogal armoedig, want er is namelijk afgerekend met die oude mens.
Ja, precies.
Die zorgt over ons en doet ook wel wat voor ons in ons oude leven, onze oude lichaam, maar het is de bedoeling dat wij van binnenuit veranderd worden naar die nieuwe mens, naar Christus, en dat we onze blik richten naar de toekomst. Maar en dat is over het algemeen... wordt er niet in de juiste verhoudingen over gesproken. In de kerken, als ik het even generaliseer. Dan ziet men die opstanding... Gewoon even van afstandje bekeken... Is veel te weinig aandacht voor. Lees maar een Efezebrief hoe Efeze hoofdstuk 1 opent... Nou, dat gaat allemaal over het feit dat hij is opgewekt uit de dood en wat hij nu doet. Maar dat geldt eigenlijk voor alle brieven. De Romeinenbrief begint ermee. Noem niet dat hij gestorven is, zeg wel dat hij uit de dood is opgestaan. Lees heel Handelingen. Heel Handelingen gaat over... De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is de boodschap. Boodschap is niet dat hij voor onze zonden gestorven is. Het is een halve waarheid. Ja, dat is gevaarlijk. Dus een waarschuwing daarvoor. Zorg dat je die dingen in perspectief blijft zien. Nou, verder even in Efeze 6, vers 12. Wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Maar er staat, wij niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. Maar de gedachte is natuurlijk dat het er wel zo uitziet. Zoals het voorbeeld van Petrus net. Dat is een mooi voorbeeld in dat verband. Het gaat niet om Petrus. Toen Petrus tegen de Heer zei van, nou Heer, dat gaat u niet overkomen hoor, dat u gedood zou worden. Daar zorg ik wel voor. Ja, Petrus was onwetend op dat moment. Maar de Heer doorzag wat er gebeurde. Petrus' zijn intenties waren misschien zelfs goed. Maar de Heer wist dat het van de tegenstander kwam. En dus daar, wij hebben de strijd tegen overheden, tegen machten, tegen geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, dan wel in de hemel of het hemelse. En als je daar niet van bewust bent, is de kans groot dat je gewoon in de macht bent van deze tegenstanders, ook al ben jij een gelovige. Want waar wij niet weten waar die strijd uit bestaat, ja, hoe zouden wij ons er tegen wapenen? Dus het is belangrijk dat we dat leren zien. En daarom wordt gezegd, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. En dan nog een keer vers 14, staat dan. De nadruk ligt op staan blijven. Niet strijden tegen, maar staan blijven. Weten wie je bent, weten waar je aan toe bent, weten wat je doel is en recht op je doel afgaan. Alleen dan is de vraag kan zijn, wat is de boze dag? Opdat je kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende. Wat zou er dan verricht moeten worden? Het lijkt mij te zijn dat hier natuurlijk niet explicieter over gesproken kan worden, omdat dit voor iedereen verschillend is.
Bedoel je een bijzondere dag?
Ik bedoel juist geen bijzondere dag. Ik bedoel, wat wordt er verstaan onder de boze dag?
Nou, is het slecht met je graag?
Ja, oké, okay, dus wel een bijzonder... Een...
Gelegenheid waarop de boze.
Het is niet elke dag voor jou, maar in een bepaalde fase van je leven dat je er extra mee te maken hebt.
Ja. Dat is denk ik wat over gaat. Ja. De boze dag, dan zie je maar weer dat een dag niet 24 uur is. Hè? De dag is gewoon een tijdsperiode. De boze dag is de tijd waarin het boze heerst. En juist dan is het van belang dat je staande kan blijven. En dat valt niet mee om dan staande te blijven. Zeker als je er niet voorbereid bent. Want dan komt er van alles op je af, maar je bent totaal niet gewapend. En dan val je om. En dat is geen lolletje. Daarom zouden wij leren om staande te blijven en zouden wij leren wat die geestelijke strijd inhoudt. En ja, ik ben een beetje huiverig om wat praktische voorbeelden te geven. Nou ja, even, toch maar even algemeen dan. De boze dag. Dat is de tijd in ons leven waarin we aangevallen worden. Wanneer er zaken ontstaan in ons leven als onzekerheid, angst, verdriet, eenzaamheid, ziekte... Wat dan ook. Kan het zijn. Kan ook zijn de dag dat je je baan verliest hoor. Ik bedoel...
De dag dat je promotie krijgt.
Of de dag dat je promotie krijgt. Ja. Ja.
Dan ja.
Nou.
Iets met hoogmoed
en
zo.
Ja, nou, ja, ja, precies, ja, ja, ja. Precies, precies.
Ja, want het is beter te zijn in een huis van rouw dan in een huis van blijdschap.
Ja.
Hebben we net nog gelezen.
Hebben we net ook nog gelezen.
Ja, ja.
Zoiets...
Het staat in Prediker, hè?
Ja.
In Prediker staat dat, ja.
Maar Jacobus sluit daar wel
mee. Jacobus sluit daar weer bij aan, inderdaad. Ja, en weet je waarom dat trouwens zo is? Waarom je beter in dan word je namelijk met jezelf geconfronteerd.
Mm-hmm.
Als je ergens bent waar blijdschap en hosanna...
En de betrekkelijkheid van het leven.
Precies. Maar als het allemaal...
dagelijks in een huis van... dat is natuurlijk wel depressie.
Dat is ook niet de bedoeling.
Nee,
dat is ook niet de bedoeling. Maar op bij gelegenheid kan het wel eens goed voor je zijn om inderdaad te rouwen. Dat betert het hart, staat er volgens mij ook bij. Betert het hart. En dan bewaar je je hart rein en zuiver en dat soort dingen. Maar de boze dag, dat kan inderdaad van alles zijn. Want probeer er maar tegen gewapend te zijn op het moment dat die dingen op je afkomen. Valt niet mee, als alles voor de wind gaat, is het niet zo moeilijk. Maar op het moment dat de dagen kwaad worden en de luiken dichtgaan en weet ik veel hoe dat allemaal heet, dan is naar de mens gesproken niet zo'n lolletje meer.
Ja, dat kan juist naar de mens gesproken wel een lolletje zijn. En dan ben je op dat moment niet waakzaam.
Ja.
Ja.
Hoogmoed komt.
Dat kan ook. Dat het wel een lolletje is. Ja, 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 ja. Ja, hij gaat beide kanten op. Ja, 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 ja. Maar dat zijn wel de periodes waar wij in ons leven, waar wij door gesterkt worden, waar wij door veranderd worden. Dat is de beproeving van ons geloof, hè? En die verandert ons. Niet kennis, niet platte kennis, dat verandert ons leven niet. Die ervaringen en wat we met die kennis doen en de beslissingen die wij in het leven nemen, op basis van de kennis die wij hebben, dat verandert ons. En dat is inderdaad over het algemeen geen lolletje, maar de Hebreeënbrief zegt ook, degene die God lief heeft, die kastijdt hij. Hele zware woorden. En als de kastijding tegenwoordig is, dan lijkt zij geen zaak van vreugde te zijn. Zie je wel, het zijn dingen wat verdriet met zich meebrengt. Maar waar je doorheen moet of doorheen gaat. En daar staat er van, daarna brengt zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Als ik over dit soort dingen praat, dan denk ik wel eens van. Dan voel ik me wel eens belemmerd of bezwaard dat ik denk van. Of het begrepen wordt, zeg maar. Hè? Want. Ik heb ook een tijd gehad dat ik dit soort dingen in mijn leven niet begreep, zeg maar. Als iemand dan bij wijze van spreken met me erover gehad heeft, had ik het ook nog niet begrepen, denk ik. Moet je door de praktijk van je leven leren. En dat maakt het ook lastig om erover te spreken. Want ja, de een die weet misschien helemaal niet waar je het over hebt. En iemand anders misschien heel goed. En die hoef je het misschien weer niet te vertellen, want die weet al heel goed hoe het leven in elkaar steekt. Dus ik.
Ik zat net te denken van, mensen nemen vaak dingen zo letterlijk wat er in de Bijbel staat. Want als jij weet hoeveel kinderen er afgeranseld zijn, omdat de staat van wie zijn kinderen lief heeft, tijd zijn.
Ja, ik weet
dat
het.
Dat is echt waar, hoor.
Ja, ik weet het.
Dat gewoon gezegd werd van,
ja.
Dan komt ook zoveel van jou, dan krijg je flink met erin.
Ja, en hier in Efeze, en om daar dan toch maar even op aan te sluiten, een mooi vers uit Efeze 6 vers 4. De boodschap voor de vaders in ons midden. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Dan zou je de vraag moeten stellen van, waarom staat het er specifiek bij? Net als dat er staat, gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. En daarom staat er voor de mannen, staat, gij mannen, hebt u vrouwen lief. In vers 25. Geen mannen, hebt uw eigen vrouwen lief.
Vrouwen, hè?
Ja, vrouwen, ja. Ik hoor het mezelf zeggen, ja. Dat had ik, ja. Het is maar hoe je het uit wil leggen, hè?
Mannen en vrouwen.
Even over deze korte versjes. Misschien heb ik het wel eens gezegd. Ja, hoofdstuk 5, vers 22, daar staat, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. In vers 25 staat, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Dan staat er bijvoorbeeld nog in hoofdstuk 6 vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere. En in vers 4 staat, en gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. En er staat voor de dienstknechten nog, gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrezen en beven. Dit wordt natuurlijk meestal gelezen als wet, denk ik. Dat is het niet. Ja, hoe moet je het dan noemen? Een aanbeveling?
Richtingaanwijzer.
Een richtingaanwijzer, ja.
Een uitwerking.
Een uitwerking. Ik denk dat juist deze versen, deze teksten, er staan met steeds een andere nadruk omdat daar juist voor degene tot wie gesproken wordt een valkuil ligt. Om het zo even makkelijk te beginnen, hoofdstuk 6 vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam. Ja, de grootste valkuil van het kind. Wat wil het kind nou juist niet? Gehoorzaam zijn als ouders.
Wat wil een vrouw nou juist niet?
Nou ja, precies, dat wil ik dus nou net niet zeggen. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Dat kan best zijn dat dat juist voor een vrouw een problematisch aspect is.
En wat willen mannen je niet?
En de mannen, voor de mannen kan het wel eens een probleem zijn om hun eigen vrouwen lief te hebben. Ik denk dat al deze dingen, tot wie het gezegd wordt, allemaal te maken hebben met nederigheid. Juist een bepaald gebied, juist een kind, die wil juist hoogmoedig zijn door niet gehoorzaam te zijn. Een vrouw is niet kan wat hoogmoedig zijn door zich niet onderdanig te zijn aan haar eigen man. En een man die kan hoogmoedig worden door zijn eigen vrouw niet lief te hebben, om wat laagdunkend over zijn vrouw te gaan doen. En een dienstknecht, ja, gehoorzaam zijn aan je eigen heer, dat is ook niet echt iets om trots op te zijn. Kijk eens hoe goed ik mijn baas dien. Je moet toch wat zeuren hebben over je baas. Dus ik denk dat ze daarom geschreven zijn. En dan, gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Ja, ik denk dat dat een valkuil is inderdaad van de vaders. Dat ze hun kinderen snel tot toorn verwekken. Je ziet toch vaak dat al over het algemeen de vrouw, begrijp me niet verkeerd hoor, over het algemeen liefdevoller is naar de kinderen toe dan de vader.
Ja.
En daar zeg ik niks raars mee, toch?
Ja.
Maar voor de man bestaat het gevaar dat hij te afstandelijk en te, nou ja, zo richting zijn kinderen is dat de toorn ontstaat.
Zit ook niet alles met macht te maken?
Ja, hoogmoed is toch macht?
Vrouwen willen een stukje macht houden, mannen willen macht houden.
Ja, ja. Ja.
Over hun kinderen.
Ja. Ja.
Macht hebben.
Ja.
Ja.
Maar denk er maar eens over na dat juist aan wie deze aanbevelingen geschreven zijn, juist voor die personen, is het een valkuil wat er aanbevolen wordt. Of is het een valkuil om het juist niet te doen, zeg maar. Nou ja, goed. Net als vers 9, nog even van hoofdstuk 6. Gij heren, dat zijn degenen die wij tegenwoordig een baas noemen, een werkgever, doet hetzelfde bij hen over richting de dienstknechten. Nalatende de dreiging. Ja, er is voor een baas niks zo makkelijk als lekker te dreigen, want hij heeft toch macht. Dus dat is een enorme valkuil voor een werkgever om te gaan dreigen.
Anders
ga ik de laan uit. Ja, want hij heeft toch macht, dus ja.
Voor jou 10 anderen.
Voor jou 10 anderen en ja. Dus dat is een valkuil van een werkgever. Ja. Denk er maar eens over na. Hoe we erop kwamen, weet ik ook niet meer.
Nou, over dat kastijden van je kinderen.
Oh ja, over het kastijden van je kinderen. En we hadden het over de boze dag die komt. En dat we dan zouden staande blijven de kastijding verdragen. En hier wordt overdrachtelijk gesproken over een wapenrusting. Er staat vers 14. Staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid. En uw lenden, dat is onze middel. En onze lenden omgord hebbende met de waarheid is, meen ik, ontleend aan de uittocht uit Egypte, waarbij men van die lange rokken droeg en met die kleding tot op de grond, daar kon je niet mee rennen, dus moest je de lendenen omgord hebben, zo die riem moest vast en die kleding moest omhoog gehouden worden en dan kon je tenminste fatsoenlijk vooruitkomen. En aan die beeldspraak is dit ontleend, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. De rokken opgetild.
Ja, als je een hele lange rok hebt, moet je dat optillen als je hard wil rennen.
Ja, precies. Uw lendenen, maar lendenen staat ook nog voor meer. Staat ook nog voor eigenlijk voor onze kracht. Gaat toch eigenlijk over onze geslachtsorganen, die toch staan voor kracht.
Nieuw leven.
Over nieuw leven. Maar over waar onze kracht vandaan komt. En onze kracht komt uit de waarheid. Lenderen en kracht?
Als iemand verkracht.
Oh. Nou, nee, dat...
Het is toch, ik heb het altijd zo raar woord gevonden, verkracht.
Ja.
Ze is verkracht, dat denk ik.
Ja. Nou ja.
Ik dacht wel dat je dan... dat ze dan zwanger waren of zo. Dat ze dan krachtig waren.
Oh ja.
Die vrucht in de schoot...
Dat heb je dan met woorden, hè? Ja, ja, dat heb je zo. Ja, 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 ja.
Jij nu zegt kracht komt uit de lendenen, dus als je een vrouw, ja, die verkracht je dan met de, en dat zaad, dat bewerkt een baby. Dus ik dacht altijd dat als vrouw verkracht is, dan is zwanger.
Ja, dat was iets.
Het is niet altijd zo.
Het is iets anders inderdaad.
Ja.
Maar het is zelfs zo dat haar leven dan juist kapot gemaakt wordt. In plaats dat ze bekrachtig wordt, wordt ze dus verkracht.
Ontkracht.
Kapot gemaakt eigenlijk. Ja. En niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Want wat daar geestelijk bij nog
is
meer...
De
geestelijke gevolgen daarvan die zijn groter natuurlijk dan de lichamelijke gevolgen.
Chinezen hebben daar een
hele goede
oplossing voor.
Ja.
Ja, klopt. Maar daar gaan we
het
nog niet over
hebben. Nee. Nee.
Dat vertel dan na de...
Maar goed, dat zijn natuurlijk geen... geen leuke en opbouwende zaken natuurlijk, maar ze zijn wel realiteit.
Ja.
Uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En het borstwapen is natuurlijk een, zeg maar, een kogelvrij vest. He? En het beschermt namelijk ons hart, een borstwapen. Als er dan aanvallen komen, dan wordt ons hart beschermd. En ons hart wordt beschermd door gerechtigheid. Dat is bijna ook een synoniem van waarheid. Maar specifiek, ons hart kan aangevallen worden, zoals we bijvoorbeeld aan het begin van de avond gezegd hebben, door een aanval van de tegenstander die zegt van, ja, maar jij deugt niet. Jij bent toch geen goed in staat. Ja, jij kan het allemaal niet zo goed. Nee, dat is een leugen. De rechtvaardigheid, de waarheid, is dat wij door geloof gerechtvaardigd zijn. En dat degene die jou wijsmaakt dat jij niks bent, zelf ook niks is. Als het dan zo is dat je niks bent, dan is het ook, telt dat ook voor die ander namelijk. En wie rondroemen in de Here, en daar zouden wij dus onze harten mee vullen. Oké, het mag dan zo zijn dat ik niks ben. Maar mijn kracht is in de Here.
Ik ben wel van niks in de Here dan.
Ja. Maar dat kan je wijsgemaakt worden, hè? Dat je niks bent.
Dat is heel makkelijk, hoor.
Ja. Het zijn van die onderzoekjes, hè? Het schijnt als je dan veel op Facebook zit, zeg maar. Zijn van die onderzoekjes.
Dat lees je dan op Facebook of niet?
Dat lees je waarschijnlijk dan ook weer op Facebook. Waarschijnlijk heb ik het daar natuurlijk ook weer van. Maar als je daar veel op zit... Maar dan ga je op een gegeven moment zelf denken dat je een rotleven hebt.
Ja,
omdat die mensen, wat ze er allemaal op zetten, zijn allemaal leuke dingen, zeg maar. Niet, joh, heb ik allemaal niet. Nou, en dan ben je dus bezig om de leugen in je hart toe te laten. Want je gaat allemaal dingen spiegelen aan zaken waar jij je hele leven niet mee moet gaan spiegelen. Nee, en zo, dit is gewoon een eenvoudig voorbeeldje van hoe bepaalde dingen werken, hè?
Maar daar heb ik toch geen last van, hoor.
Nee, nou, prima.
Ik denk eerder van, maar ben ik blij dat ik al een gezeur niet
heb. Nou, kijk, dat is, maar het is maar net hoe het ook uit kan werken, hè? Het is maar net ook wat bepaalde gedachten en dus aanvallen van de tegenstander met je kunnen doen. En daarom moet je je hart zuiver bewaren. En vullen... met zijn woord, zijn boodschap. En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Dat spreekt uiteraard over onze wandel. Dat we bereid zijn om het evangelie des vredes te spreken. En het leuke is, dat vind ik leuk hier, is dat het gaat over geestelijke strijd. Er wordt gesproken over dat wij bereid zou zijn om het evangelie te prediken. En hoe wordt het evangelie hier specifiek genoemd? Het evangelie des vredes.
Precies.
Dus wij staan midden in de strijd, maar wij blijven gewoon staan en wij strijden niet ergens tegen. Wij prediken dan gewoon het evangelie des vredes. Dat is het ideale scenario, zonder dat wij ons aangevallen voelen of geïrriteerd voelen of wat dan ook. Nee, wij verkondigen gewoon het evangelie. En dat valt niet altijd mee. Dat weet ik.
Altijd ideale situatie.
Nee, dat klopt. Maar het tegenovergestelde is... wat je bijvoorbeeld binnen de islam ziet... Is, islam is natuurlijk een religie van vrede.
Van de wat?
Nee, dat zegt men.
Oh.
Nee, maar dat zegt men, maar... Maar daar lachen we dan op, maar het christendom heeft precies hetzelfde gedaan.
Ah. Dus doet het is heel lang geleden.
Ja, nou
dat
ja.
Dat is het verschil.
Dan telt het niet.
Dan telt het niet.
Nee, dat vind ik, dat vind ik, ik vind wel dat wij zijn al vooruit gegaan, hoor. Ze zijn wel echt blijven hangen, zeg.
Ze moeten de verlichting nog doormaken.
Ja. Maar goed, wat zij doen, zij prediken dan ook vrede, maar wel, dan gaat je kop er wel af, zeg maar. Of je joint de club en dan is er vrede. En als je de club niet joint, dan is er geen vrede. Maar dat deden ze in de dagen van de... Joint, ja. In de dagen van de Inquisitie deden ze dat toch ook?
Death or cake was het.
Ja. Predik het evangelie, of je komt er maar bij, of je kop gaat eraf. Met de waarheid in de hand, hè? En dan inderdaad van de volle overtuiging dat het naar Gods wil was. Maar misleid geworden. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En denk nou niet, ja, dat overkomt mij niet. Misschien dit niet, maar iets anders kan ons heel goed overkomen als wij onze ogen en oren niet goed open houden. En als wij niet blijven toetsen aan Gods woord. Want pas erop, waarmee je een ander veroordeelt, als je op die tool gaat, kans groot dat je de volgende keer zelf aan de beurt bent. Nederigheid. En dus als wij inderdaad op pad gaan, dan hebben wij het evangelie des vredes, wat wij verkondigen. En wil iemand het wel? Dan is het fantastisch. Wil iemand het niet, dan is het jammer. Maar even goede vrienden en geen probleem.
Maar Jezus zei toch dat hij niet gekomen was om vrede te brengen, maar het zwaard.
Ja, klopt.
Waarschijnlijk.
Klopt. Dat is ook zo.
Maar het is wel het evangelie van het vrede.
Ja, de vrede met God.
Die boodschap, die brengt ook scheiding.
Ja.
En dat is niet erg, denk ik. Dat is een beetje kaf en koren scheiden. Ja. Ja, snap je? Dan heb je wel een keuze gemaakt. Of misschien vrijwillig of onvrijwillig, maar... Ja.
Maar wij moeten oppassen dat wij niet zelf... dat woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Dat hoeven wij niet... Hoeven wij niet kracht bij te zetten of zo. Daar hoeven wij... ik weet, het is een valkuil die ik zelf ook bij mezelf herken. Dat je denkt, ja, moet nog even goed duidelijk gemaakt worden. Mijn ervaring is dat het niet zoveel bijdraagt. Het evangelie is zoals het is. En ja... Als iemand dat niet wil, dan wil je het niet. En denk dan... Weet je, de ervaring is toch ook dat als je iemand het door de strot wil douwen, dat het nooit werkt. Waarom denken wij dan zo nodig dat het soms moet?
Dat we
het allemaal gunnen. Als dat het werkelijk waar is, hè. Als dat het werkelijk waar is... Vraag ik me af of je het nog werkelijk iemand door de strot wil douwen. Weet ik niet.
Nou, mijn kinderen wel, die zakten wat we strot willen houden. Toch? En die gun je toch heel erg.
Ja.
Ik bedoel, dat is toch ook
Ja.
Een grote
ja.
Drama. Maar jij weet ook dat als je dat op die manier zou doen, het door de strot douwen, dat totaal averecht
wordt. Ja, dat bedoel ik maar.
Ja, maar ik bedoel, ik snap wel wat Marina.
Dan is door de strot douwen een verkeerde woord daarvoor. Dan is het, ik wil het ze zo graag bijbrengen.
Ja. Ik wil ze zo graag vertellen van, joh.
Maar hoe vaak zie je niet dat men iemand anders wil overtuigen van het evangelie gewoon om zijn eigen gelijk te halen? Of om maar te laten zien, jij bent echt dom dat je dat niet gelooft of dat je dat niet begrijpt. Oftewel, zie je wel hoe slim ik ben, dat ik dat wel allemaal begrijp en wel allemaal weet. Dat is ook geen evangelie des vredes, hoor.
Lastig allemaal. Soort van.
Ja. Leuk, hè? Dan wordt leven ook nog leuk ook.
Ja, die gedachte van, ja, van die je net zegt van, dat je het vertelt van, want ik heb gelijk. Dat is op zich waar. Maar aan de andere kant, je vertelt het wel omdat je ervan overtuigd bent dat datgene wat je zegt de waarheid is.
Ja.
Dus je hebt toch wel gelijk.
Ja, maar
je
verdient
het ja, precies. Je hebt wel gelijk.
Ja.
Alleen...
Het gaat niet om jouw gelijk.
Dan denk ik altijd weer aan Romeinen 14. Over dat offervlees. Of over de ene dag achter de ene dag boven de andere. En de andere dag achter alle dagen gelijk. Het is helder. Die ene is sterk en die andere is zwak. Die ene heeft gelijk. Theoretisch luststellig. En de andere heeft ongelijk. Maar de oproep in het hoofdstuk is aan die sterke. Om zich niet te verheffen boven die andere. En de andere te laten wie die is.
Maar dat is gelovigen onderling dan.
Ja, dat is gelovigen
Want als ik diezelfde gedachte heb bij niet gelovigen. Ik laat je allemaal lekker waar je zit. Dat is haast liefdeloos.
Ja, dat ligt natuurlijk wel aan de situatie. En hoe er gereageerd wordt, hoe de relatie is tussen jou en de ander.
Mm-hmm.
Maar als iemand...
ik vind het grappig hoe die discussie gaat.
Okay.
Maar als iemand jou duidelijk heeft laten weten te verder niet van gediend te zijn...
Dan is het ook klaar.
Ja. Maar daarna zouden wij een ander niet minder waardig gaan behandelen of zo. Of daar...
Nee.
Ik kan daar medelijden mee zeggen, denk ik.
Mm-hmm.
Toch?
Ja. Ja. Kijk, wij hebben ook zo'n lied in de bundel dat zegt dan van... en dat is wel heel mooi. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ooit is betoond.
Mm.
Weet je, dat zegt heel veel natuurlijk, hè? Dat geeft ook de nederigheid aan. Mm-hmm. Zo van, ja... voor de een is het ik zocht en ik vond, en de ander is het gewoon ik ben ermee opgegroeid. Maar als je dan de rijkdom ziet die wij hebben, die een ander dan niet heeft, zeg maar, dan zou je daar niet mee gaan pochen. Nee, dan zou je bewust zijn van ik weet niet waarom Gods genade aan mij ooit is betoond. Tuurlijk, ik ben zelf degene die ja op zijn oproep gezegd heb, maar goed. Ik blijf dat hele mooie gedachten vinden. Een nederige gedachte. Maar ja, dat vind ik, dat is heel bijzonder. En dat houdt je klein. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat ook gewoon in relaties om je heen vasthoudt. Daarmee zou je nog eens een keer iemand... kunnen bereiken, dat zegt de Bijbel ook. Door onze goede werken en ons goede getuigenis, dat als iemand anders, een ongelovige, in een boze dag komt, dat ze bij ons aan de deur kloppen, hoor. Zo kan het ook gaan, dat zegt de Bijbel wel degelijk. Hm. En natuurlijk kan het ook op veel andere manieren, hoor. Maar dit staat ook in de Bijbel. Nog even vers 16. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen. En geloof is uiteindelijk de kracht. Dat geloof namelijk in het woord. Wat zegt de Hebreeënbrief erover? Ik kan hem uit mijn hoofd even niet citeren. Ik zoek hem even snel op. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en het is een bewijs van zaken die men nog niet ziet. Dus ons geloof, ons vertrouwen, dat heeft alles van doen met ons hart.
Is dat dan nog niet?
Nee, dat staat er niet, maar dat hebben we ingevoegd, ja.
Dat is de AKH vertaling.
Nee, dat hebben we ingevoegd op basis van vers 7, hè?
Oh, oké.
Waarover Noach gesproken wordt, dat hij door goddelijke aanspraak vermaand was van de dingen die nog niet gezien worden.
Hoe mooi.
Ja. En geloof, vertrouwen, dat is het vaste grond. Wat men ons ook wijs maakt, welke vurige pijlen, en vuren, dat zijn gewoon gedachten die op ons afkomen, hè? Geestelijke strijd, dat zijn gewoon gedachten die op ons afkomen. Ik kan zo gek niet bedenken of de duivel die komt met verkeerde gedachten naar ons toe. En die vuurt ze op ons af. Maar daarentegen zouden wij geloof en vertrouwen hebben in het woord wat de Heer gesproken heeft. En als je dat in je hart laat planten, ja, dan blus je de vurige pijlen uit. Schitterende beeldspraak natuurlijk, hè. Vurige pijlen worden uitgeblust door het schild des geloofs. En neem de helm der zaligheid. En de helm beschermt ons hoofd. Heeft specifiek van doen met ons denken. De helm. Want die beschermt immers het hoofd. De helm der zaligheid. En de zaligheid impliceert de zaligheid die wij ontvangen hebben. Maar ik denk ook de zaligheid die nog voor ons in het verschiet ligt. Onze gedachten richten op de toekomst. Op datgene wat de Heer aan ons beloofd heeft. Niet alleen het in de hemel komen. Maar alles wat erbij hoort. En als je in de boze dag zit, en ze kwade dagen je overkomen, dan is het zo belangrijk dat je dat woord tot je neemt en die dingen voor jezelf weer op een rij zet. Weet wie je bent, want de hele wereld kan tekeer gaan en wij zingen ook van die liederen over de angst die in ons hart komt en stormen die woeden en wat dan ook. Ja, en wat heb je dan voor houvast? Ja, of niks. Of je eigen ervaringen. Die zijn ook niet altijd al te betrouwbaar. Of je hebt het woord van God. Nou ja, dat is de houvast die wij nog hebben. Het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Eigenlijk de samenvatting van alles. En het zwaard in dit verhaal schijnt, weet ik niet zeker op, maar dat wordt er altijd over verteld. Het zwaard schijnt hier een kort zwaard te zijn geweest. Geen lang zwaard, geen aanvallend zwaard, maar een zwaard ter verdediging. Staat vast ergens in de commentatoren, want dat heb ik al zo vaak ergens gehoord of gelezen. Dus zoek dat maar eens na. Als het niet zo is, hoor ik het ook graag. Het schijnt geen aanvalswapen te zijn. Een verdedigend zwaard.
Kende ik niet, die gedachte.
Nee? Oh, ja, ik weet ook niet waar ik hem...
Om dan aan te sluiten, zeg maar, bij die gedachte van houd stand.
Ja, van staat dan.
Strijden tegen vlees en bloed.
Precies, precies. Gewoon staande blijven. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid. Dat druk bezig zijn voor de Heer of mensen, dat loopt allemaal niet zo vaart, hoor. Dan worden wij, ja,
als je deze basis niet hebt en je wordt wel listig omgeleid, dan denk je dat je heel druk bezig bent voor de Heer.
Precies, precies. Dan denk je dat je heel goed bezig bent voor de Heer, maar waar het werkelijk om gaat, ben je al lang kwijt.
Dat is een beetje.
Want wat ik dan om me heen zie gebeuren, is dat er, als er al ergens, als er dan veel activiteit is, dan is er wel veel activiteit, dan lijkt het wel heel wat, maar leeft daar in die harten werkelijk de Heer, dat evangelie, of gaat het om andere dingen? Zijn andere dingen hebben die in de loop van de tijd prioriteit gekregen? En is het van, nou, we hebben de boel goed voor elkaar en we moeten niet laten verslonzen en het moet er een beetje mooi uitzien, het moet zus en moet zo, en dat je dan kwijtraakt waar het werkelijk om gaat, zeg maar. Ik vind het persoonlijk ook helemaal niet erg dat we hier altijd met zo'n klein clubje zitten. Dat we één keer in de twee weken bij elkaar komen. Dat we verder eigenlijk niet veel activiteiten hebben. Vind ik op zich niet erg. Nou, zou ik het ook niet erg vinden om misschien iets meer activiteiten. Daar hebben we die zondagmiddag natuurlijk ook begonnen. Dus ik heb daar ook niks op tegen. Maar...
Vertel je wel een activiteit dan?
Nou ja, weet ik veel.
Tentcampagne.
Maar
een klein tentje. Klein tentje, ja. Nee, maar dat we inderdaad... alsof er per se zo nodig wat zou moeten gebeuren of zo.
Dat we met
z'n allen de
straat
op gaan. Dat we met
z'n allen de straat op gaan. Nee. Als een single troep is,
dat is helft of zo. En dan wil ik niet zeggen dat het fout is. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind de intiemere gemeenschap die wij hier hebben en de verbondenheid met elkaar, die vind ik vele malen belangrijker dan activiteiten die er dan zijn. Ik ben toevallig afgelopen vrijdag in een kerksamenkomst geweest op Goede Vrijdag. En wat mij opvalt is dat er qua beleving lijkt er heel veel te zijn. Maar als ik naar die mensen onderling kijk, hoe ze in die banken zitten, hoe de omgang met elkaar is, zie ik dat niet. Dat verbaasde mij. Nou zeg, dat kan ook wat over mij zeggen hoor, begrijp me niet verkeerd. Ja, is ook geen. Ja, maar goed, bedoel ik niet veroordelend, maar het was mijn ervaring dat ik dacht van, nou, zo heb ik het in ieder geval geïnterpreteerd. Ik dacht van, dit lijkt heel veel beleving te zijn, maar ik zie het niet terug.
Ik snap wat je bedoelt en dat is iets wat je proeft. Maar waar je ook niet kan zeggen van dat zit hem daar.
Nee. Dus als ik dan zeg ik er ook bij, als iemand met me oneens is, dan geef ik de ander direct gelijk. Ja,
precies. Ja.
Het is mijn ervaring. Ja.
Ik kan gewoon killen uithangen in kerk, vind ik. Dat er een soort killheid is. Dat
ja.
Van,
ja. Ik weet dat dat in bepaalde kerken. In bepaalde kerken is het heel sterk. En waar ik nou trouwens geweest ben, daarvan weet ik ook dat er wel degelijk beleving met elkaar is, hoor. Dus niks lelijks gezegd, maar toch viel me het op.
Ik denk wel dat het door de jaren, ik praat ook veel lang geleden, hoor. Ik denk dat er de laatste tijd best wat veranderd is in kerken.
Zelfs in de gereformeerde kerken, zelfs de zwaardere gereformeerde kerken, dat was jaren geleden, denk ik, nog veel kouder en killer dan dat nu is. Ja,
ja precies.
Dat is verwarring gezet.
Ja. Goed. Ik wou het voor vanavond hierbij laten.